En het heeft nog steeds de kracht van Wieland en Jordi in de zin van dat karakter van het strijken. Echt strijken en echt de passie van de strijker.
Zullen we even gaan luisteren naar iets wat wij in de repetitie.
Lijkt me een beter idee.
Welkom bij Chroniek in Muziek, een podcast van Kamerata Delft.
In deze podcast nemen we de luisteraar van nu mee naar de muziek van het verleden en brengen we de muziek uit het verleden naar de luisteraar van nu. Aan de hand van luistervoorbeelden, achtergrondverhalen en ervaringen zetten we de muziek van toen in historische context en brengen haar tot leven in het heden. De podcast wordt gemaakt door 3 muzici van Kamerata Delft.
Quirin van Hoek,
Ricardo Rodriguez
en Lotte Beukman.
Laat je inspireren en reis met ons mee door Chroniek in Muziek.
Dag luisteraars, in deze podcastaflevering staat het Viola da Gamba duo centraal. Ricardo en ik, Lotte. Dus 2 gamba's. Wij vormen samen eigenlijk de kern van het instrumentale ensemble, Kamerata Delft. Trouwens, ook organisatorisch vormen wij met z'n tweeën de kern, als artistiek leider en als zakelijk leider. En de aanleiding voor dit onderwerp, dat we iets meer over ons duo gaan vertellen, is weer het minifestival wat we op 14 en 15 september in Delft organiseren. 2024, voor degene die dit later luisteren. Dat wordt een groot muzikaal feest voor de zintuigen. Het echte grote feest vindt eigenlijk plaats op 15 september. Maar op 14 september is er een route door de stad Delft, waarbij je dus als publiek verschillende duo's kunt tegenkomen die je met hun optredens ja, eigenlijk als een soort amuse voorbereiden op de grande finale op zondag 15 september. En Ricardo en ik treden dan op in de mooie kapel van Historisch Joris. Ons programma heet De Kern van de Creatie. En dat wil zeggen, het is eigenlijk de kleinst mogelijke samenstelling van ons ensemble. En ook de klank die op dit moment de kern van het ensemble vormt. In deze aflevering zullen we de luisteraar meenemen in het proces van onze samenwerking. Vanaf de allereerste creatie, die uiteindelijk leidde tot onze videoserie Chroniek in Muziek. En daarbij gaan we ook wat vertellen over de video De Slaap van IC. Het is een van de 4 video's uit de serie. We gaan er nog niet heel diep op in. In een latere aflevering gaan we daar meer over vertellen. Maar omdat het eigenlijk in het begin stond van onze samenwerking, komt het toch ter sprake. Het begon namelijk met het fragment Belle IC uit de opera IC van Destouches. En in onze video klinkt dat zo. IC, gezongen door Quirin en met daarbij Ricardo en Lotte, het Gamba duo. Ja. En in aflevering 1 van deze podcastserie, dus hoe het begon heet die aflevering, hebben we verteld over de start van het zogenaamde Kamerata Delft 2.0. Hoe we begonnen met een driemanschap van muzici, dus Ricardo, Quirin en ik. Inmiddels heb je ook kunnen horen in aflevering 13, denk ik, is Quirin teruggetreden als lid van het artistieke kernteam. Zij heeft verteld over haar, de nieuwe muzikale wegen die zij aan het verkennen is. En dat betekende dat we een beetje moesten resetten. En ja, met z'n tweeën eigenlijk nog meer op elkaar waren aangewezen. Het zou kunnen dat er uiteindelijk weer iemand aansluit. Maar dat is ook iets dat ja, een soort organisch moet ontstaan eigenlijk. Dus voorlopig zijn wij met z'n tweeën de kern van de creatie. En Ricardo, jij vertelde mij dat het voor jou eigenlijk een duidelijke doorgaande weg is. Dus vanaf het begin tot waar we nu als duo mee bezig zijn. Kun jij die weg beschrijven?
Oké. Misschien vanaf het begin. En dan inderdaad het stuk van de touche. Die was eigenlijk ons eerste project. Of zeg maar onderlinge. Dat was eigenlijk iets die wij afgesproken hebben. En ik dacht, oké, de touche met zang en dans. En zeker met twee gamba's. Ik vind dat is wat ik zie als doorgaande weg. De twee gamba's. De twee gamba's waren voor mij toen ook echt helder. Omdat met twee gamba's kan je heel goed begeleiden. Kan je ook een zelfstandig stuk opspelen. Mm. Ik bedoel met hoog en laag. Dus met een melodie en begeleiding. Dus voor mij dat Quirine daarbij was met haar viool of sopraan was ook een plus. Maar de basis was er al met jou, dan de andere gambist of zeg maar de andere instrumentalist.
Mm-hmm.
En we hebben andere dingen gedaan. Vorig jaar ook het eerste mini-festival.
Mm-hmm.
En we zijn nog steeds met z'n tweeën als duo. Maar als een bijzonder duo. Want het is niet alleen maar een duo van viola da gamba. Het is ook een duo die andere mogelijkheden heeft. Want we kunnen ook andere instrumenten spelen.
Mm-hmm.
We kunnen niet alleen maar gamba spelen. Je kan clavicymbal, je speelt ook cello. We spelen verschillende gambas ook. En,
dus hele kleintjes. En,
precies, dus we kunnen in zeg maar een heleboel alleen maar met z'n tweeën.
Mm-hmm.
En dan, het is fijn dat nog steeds met z'n tweeën kan je ook nog dieper gaan. En dan, dat zie ik bijvoorbeeld nu met ons werk met Saint-Colombe, bijvoorbeeld. Het is nog steeds twee gamba's. Heel eenvoudig en duo, maar het is een wereld. Een wereld van klank, van dingen die ik nog kan ontdekken als gambist. Als muzikus, de klank. En daar komen misschien andere ideeën. Dus het is echt de bron van inspiratie, de kern van de creaties.
Mm-hmm. Ja, even voor de luisteraar, misschien Saint-Colombe. Hij was ook gambist in de 16e eeuw.
We hebben ook een keer een aflevering over Marat Marais.
Mm-hmm.
En dan toen hebben wij een klein beetje over Le Sieur de Saint-Colombe. Maar hij is de leraar van Marat Marais geweest.
Ja. Mm-hmm.
Maar ook een gambist van het begin van de 17e eeuw in Frankrijk. Die heel bekend was. Vooral omdat hij heeft de zevende snaar van de gamba die wij nu gebruiken.
De basgamba.
Basgamba, inderdaad. De Franse basgamba, die heeft nu zeven snaren, omdat Saint-Colombe heeft dat toegevoegd.
De diepste snaar eigenlijk.
De diepste snaar, de laagste snaar.
Waardoor die ook lager kan dan de cello.
En dat is inderdaad, gamba is een instrument die heel flexibel is, omdat het kan ook heel hoog klinken mm-hmm. en ook heel laag.
Mm-hmm.
En dat is voor een muzikus net zoals een piano of een clavicymbal, waardoor zeg maar alle stemmen of functies van de muziek zeg maar aan het praten kan brengen.
Ja. En Saint-Colombe die heeft iets van 12 concerten geschreven of zo voor twee gambas. Of hoeveel zijn het er?
Ik denk het is veel meer concerten hoor.
Nog
het is
meer,
veel okay. meer. Veel, het is echt ongelooflijk het aantal. Er zijn heel veel concerten. Ook solo muziek, maar de concert à deux viols égales zijn het meest beroemde.
Ja, en dat is echt hele bijzondere muziek waar je inderdaad eindeloos op kan kouwen en mee kan experimenteren. En ja, waar zoveel mogelijkheden in zitten. Want we zijn dan op dit moment ook als ensemble niet heel veel aan het optreden, maar we zijn eigenlijk als duo zijn we steeds bezig om met die, inderdaad, met die klank aan de slag te gaan en ermee te spelen en ons eigen geluid ook te vinden. We noemen het eigenlijk het Gamba Lab.
Gamba Lab, ja. En dan, ik vind het ook eigenlijk fijn. Fijn dat wij hiermee bezig zijn, want ik ken het repertoire. Ik vind de muziek van Telemann, Bach, Vivaldi of Händel ook heel mooi. Maar ook de andere componisten, barokcomponisten, die, daar zoals Saint-Colombe, het is anders. Bijna niet kunnen vergelijken met Bach bijvoorbeeld.
Nee. En bijna tijdloos of zo.
Het tijdloos, maar ook de, als je bijvoorbeeld over de vrijheid en expressie en uitdrukking, als je dat bijvoorbeeld kan voelen of horen. Natuurlijk, Bach is ook expressief en bijzonder, maar Saint-Colombe, omdat misschien minder bekend is, het maakt het meer, ja, meer dicht bij ons.
Mm-hmm. Je kan er meer je eigen ding mee doen dan.
Ja, hij is misschien dichter bij de gewone mens. Mm. Niet alleen maar de genie.
Ja.
Zoals de andere meesters. Het is zoals jij met een andere collega werkt eigenlijk. Hij is niet alleen maar zijn fysieke verschijning is de partituur. Maar Hij is erbij, ja.
Ja, dat is wel grappig. Want ik had natuurlijk in die aflevering met Quirine er heel erg over van dat zij eigenlijk los wilde komen van de bestaande noten. En die op een bepaalde manier zo goed mogelijk uitvoeren. En dat ze echt haar eigen noten wilde maken, zeg maar. Maar wat wij inderdaad merken als we zo met die Saint-Colombe bezig zijn. Ja. Dat juist met bestaande noten kan je nog zoveel kanten op. En zeker als je hem als een soort collega ziet die naast ons zit en meeluistert. Dan denk je, ja, je kan inderdaad. Daarom maken we ook veel opnames van onze repetities bijvoorbeeld. Dat we echt denken van, nou, je kan heel veel mogelijkheden kan je verkennen. En ja, we hebben dan wel ook. Tenminste, jij kwam dan met wat opnames. Bijvoorbeeld van Jordi Savall en Wieland Kuiken. Die deze concerten ook hebben opgenomen. En er was nog een andere opname. Wie waren dat ook alweer?
Lucille Boulanger en Philippe Jarlot.
Oh ja, ja. Die zijn ook heel verschillend, die twee opnames. En wat wij dan doen is weer heel anders.
Nou, gelukkig, want ik zie echt zoveel over andere dingen te denken, nog steeds. Ja, dat wij inderdaad, wij spelen niet alleen om te repeteren, maar wij nemen onszelf ook op. Omdat, in het bijzonder, de gamba vraagt zoveel aandacht. Ik bedoel, zoveel snaren. En het is ook een gevoelig instrument. Dus als ik speel tenminste, ben ik echt, mijn aandacht is bijna 100% alleen maar in hoe ik ga, zeg maar, de gamba gebruiken of laten klinken. En daarna, als ik mezelf hoor spelen in de opnames, heb ik meer de rust om andere conclusies te kunnen trekken.
Mm-hmm.
Over de muziek, over tempo, over dynamieken. En dan de volgende keer dat ik ga de gamba spelen, dan heb ik niet alleen maar meer vertrouwen, maar ik heb meer een idee, niet alleen maar voor mezelf, maar voor ons allebei, hoeveel hoe groot moet de input zijn? In de zin van, doen we hier te veel? Moeten we hier juist minder doen? Mm-hmm. In de zin van harder spelen of juist zachter spelen?
Ja, want hoe is voor jou dat evenwicht tussen inderdaad proberen te doen wat Saint-Colombe waarschijnlijk bedoelde, of dat weten we eigenlijk nooit precies, en tussen wat jij zelf vindt dat er moet gebeuren met die noten?
Het is, en wat je zei over de opnames, inderdaad, de opname van Jordi en Wieland, en oude opname, nog steeds heel goed, fantastisch, echt. Trouwens, mijn meesters, ik heb met Jordi en met Wieland les gehad.
Mm-hmm.
En natuurlijk ontstaat een bewondering. Maar daarna gambisten zoals Philippe Herlot en Lucille Boulanger, die ook fantastisch zijn, vooral op technisch niveau. Mm-hmm. Het zijn echt mensen die de gamma heel mooi spelen, mm-hmm. heel bijzonder, nog steeds zacht en aandachtelijk voor iedere geheim van het instrument, mm-hmm. vind ik. Mm-hmm. Het is fijn om te horen hoe mensen dat beheersen. En inderdaad, ik dacht, het is al opgenomen. Niemand kan het beter dan Lucille Boulanger of Philippe Herlot of Wieland of Jordi. Want ze hebben echt allebei, of alle vier, echt een geweldige opname gemaakt. Echt fantastisch. Maar ik ben blij met ons werk, want het is niet precies hetzelfde zoals de Philippe Herlot of Lucille, maar wel nog steeds heel goed gespeeld op een technisch niveau. En het heeft nog steeds de kracht van Wieland en Jordi in de zin van dat karakter van het strijken. Echt strijken en echt de passie van de strijker. Weet je, zo je hoort echt in de akkoorden van Jordi en Wieland. Ik weet niet, ik zou zeggen, de passie, meer bloed. Ik zeg niet dat Philippe en Lucille minder bloed hebben, maar ze zijn zo voorzichtig met het instrument, dat soms heb ik het gevoel dat het klinkt een beetje afstandelijk.
Maar dan heb je eigenlijk in hoeverre je kan laten inspireren door anderen inderdaad. Dat is een heel groot deel van ons werk ook, denk ik.
Zeker.
En je hebt dus de noten van die er al staan op het papier van Saint-Colombe. En je hebt de interpretaties van die andere grote voorbeelden. Wat is er dan nog van jou of zo? Hoe zie je dat evenwicht tussen wat je dan zelf kan doen als muzikus?
In wat ik erin geloof. Vooral in mijn kennis van muziek en vooral mijn kennis van de theorie van de muziek. Weet je, soms spreken wij alleen maar over heel erg technische dingen zoals intervallen. Maar intervallen zijn de combinaties. De klank, een interval die niet zuiver is, is afstotelijk. En juist een interval in quinten die rein is, die puur is, is het gewoon bijzonder. Hoor je meteen het verschil. En dat wat gebeurt met Saint-Colombe is juist een combinatie van afstanden. Intervallen die groter zijn. Of juist een cluster in een akkoord. Wat is dat? Hoe gaan we dat spelen? En niet vergeten dat gamba is wel een strijkinstrument. Maar niet zoals een viool of cello. Ik bedoel in de zin van dat oneindige lijnen die nooit kunnen onderbroken worden, omdat je hebt een stok die alleen maar legato kan spelen. Natuurlijk, dat is ook een mogelijkheid met de gamba, maar wij als gambisten, we moeten ook de snaren opwinden met de stok. Ik bedoel met de wrijving, alleen maar met een kleine wrijving is ook genoeg. En dat ontstaat iets van dit instrument en dat is de resonans. Dus ja, het is een combinatie van Saint-Colombe, de gambist, van de kennis van de muziek, van de theorie. En dan, het is meestal dat. Hè? Want in de theorie heb je ook tempo en ritme. Dus.
Dat klinkt dan heel erg alsof je het vooral van de, inderdaad, natuurlijk met je eigen ideeën en inspiratie, maar wel vanaf de ambachtelijke kant, zeg maar, bekijkt. Dus omdat je het ambacht, hoe beter je het ambacht beheerst en de theorie daarachter begrijpt, hoe mooier je het zou kunnen uitvoeren of zo. Zo komt het nu op mij over hoe je dit vertelt.
Het is iedere keer ontdekken. Het is iedere keer echt, zeg maar, het totale plaatje echt te kunnen zien. Iedere keer zie je nog details. Iedere keer ontdek je dat je kan dit op, zeg maar, op een andere manier spelen. En dan valt het beter op. Of het voelt beter. Ja.
Maar wat bedoel je dan met beter? Is dan de uitvoering meer zoals...
Ik zou beter noemen als zeg maar een goed gevoel. Omdat het is zoals een gevoel dat het klopt. Het is natuurlijk. Het is op de juiste volgorde.
Ja. Ja, waar ik dan een beetje tegenaan loop, dat is grappig, want dat merk ik ook soms in onze samenwerking. Ja. Ik weet niet of dit te persoonlijk wordt voor een podcast, maar eigenlijk precies ook waar ik het met Quirine over had. Ja. Je probeert zo goed mogelijk, en dat is ook iets wat ik als muzikus heel erg geneigd ben om te doen altijd, zo goed mogelijk te doen wat ook de andere vragen en mijn leraar vraagt en de componist vraagt, de noten vragen. Maar ik denk een componist heeft een idee gehad, een klankvoorstelling. En misschien, ja, ik denk toch zeker ook een emotie die hij wilde uitdrukken. En die heeft hij op papier geschreven. En dat is een soort buitenkant, zeg maar. Wat er op papier staat is een soort buitenkant. En wij proberen die buitenkant zo mooi mogelijk te polijsten en uit te voeren. En tot zijn recht te laten komen. Maar kunnen wij iets van onze eigen binnenkant daar ook nog inleggen? Of is onze taak echt alleen maar om die buitenkant zo mooi te maken dat de binnenkant van Colombe erin komt? Zijn Colombe erin?
Ja, heel goed. Heel goed. Nee, het is inderdaad de manier hoe je werkt. En dat is ook, denk ik, hoe jij uiteindelijk, als je met z'n tweeën bent en werkt, dan moet je wel een middenpunt vinden. Mm-hmm. En ik begrijp het. Maar ik wacht, denk ik, tot het laatste moment dat ik... Ik denk, ik ben sowieso vanaf het eerste moment wel gefascineerd door het stuk. Mm-hmm. Ben vanaf het begin, als ik een stuk beslis om te gaan spelen of te gaan studeren, het is omdat hij heeft wel iets sterks die ik, zeg maar, helemaal meegenomen ben. Of helemaal, weet je zo...
Maar is dat dan de manier waarop het geschreven is? Of is het de achterliggende emotie?
Dat kan ook allebei. Kan allebei. En ik kan echt allebei. En dan kan... Het kan zijn dat het geval van retroalimentatie ook ontstaat. Dat betekent dat ik voel al de inspiratie, omdat het is een mooi stuk. En daardoor heeft wel ook emoties. En trouwens, Tchaikovsky heeft gezegd dat muziek is in staat om dingen te zeggen die niet met woorden kunnen zeggen. Mm-hmm. Dus ja, er zijn wel dingen die mooier zijn dan woorden. Mooier zijn dan een beeld, de muziek die ik kies. Maar tegelijkertijd, ik moet wel dat een drempel van technische aspecten, bijvoorbeeld hoe ik ga het spelen, of hoe gaan we met z'n allen mm-hmm. spelen. Mm-hmm. En als dit echt goed is, ik geloof in een natuurlijk ontstaan van de, zeg maar, van de essentie. Dus wat is wat ik eigenlijk verwacht. Dat zeg maar, ik heb zo veel tijd gegeven aan, zeg maar, aan het repeteren, dat de essentie van het stuk gewoon van mezelf wordt, automatisch.
Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, het is in die zin een beetje gevaarlijk, zo vind ik hoor. Omdat wij als muzici altijd natuurlijk enorm kritisch zijn, op onszelf vooral, ook op anderen, maar ook op onszelf. Van ja, wanneer is het goed, wanneer is het echt goed genoeg? Dus wat komt er dan eerder? Is het goed genoeg en is er dan ruimte voor de essentie? Of is het goed genoeg als de essentie er doorheen te horen is?
Het is echt zo interessant en zo gek om dit soort dingen te spreken. Want uiteindelijk, alles is heel vluchtig.
Ja, dat is nog een bijkomend ding inderdaad.
En dan, ja. Dan moet je ook mee kunnen leven met de vluchtigheid van de dingen. Vooral ons werk. Want dan spelen wij een keer en dat is.
En dan denk je, ja, dit was het.
En zo is het gegaan. Dan kan je nog niet nog een keer doen. Waarom, weet je zo, het probleem met opnames is dat ze blijven wel voor altijd. En dan, zoals je weet, een opname, soms ontbreekt een emotie. En ik denk altijd een concert heeft meer emotie dan een opname.
Ja, Ja, en zelfs als dat concert wordt opgenomen, hoor je dat soms niet terug.
Ja, weet je, zo, het hangt af hoe jij ook hoe jij in het moment voelt.
Ja, en hoe de interactie met het publiek is, die je misschien
precies,
niet
dus,
kan bedoelen.
Precies, dus het is wel een ik denk, we zijn heel erg mee bezig. Misschien omdat wij verantwoordelijk zijn.
Mm-hmm.
Omdat wij misschien niet gek genoeg zijn. Maar uiteindelijk, we moeten het loslaten.
Gek genoeg? Voor wat?
Ik bedoel, gek genoeg om niet over dit soort dingen te gaan denken, bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld gek genoeg dat jij denkt, we gaan niet repeteren, want het komt goed. Bijvoorbeeld. We gaan het niet repeteren, omdat het is sowieso vluchtig. Waarom ga ik mezelf, zeg maar, het druk maken?
Mm-hmm.
Voor iets die niemand gaat zeggen. Alleen maar jij en ik.
Ja.
Dus daarom is het zo moeilijk uiteindelijk.
Ja.
Want het kost niet heel veel energie, maar wel veel energie in je hoofd.
Mm-hmm.
Zenuwen ook. Soms ben je zenuwachtig omdat jij moet spelen. Dan iedere dag denken, nou, die moet ik nog studeren. Of hoe wordt die repetitie met die en die? Bijvoorbeeld. Dus als je denkt over wat wij doen, het is heel bijzonder.
Zullen we even gaan luisteren naar iets wat wij in de repetitie
lijkt me een beter idee.
Oké, dus een stukje van de repetitie die we onlangs hebben opgenomen van La Belle. Dat is de Passacaglia uit Rapporté, het concert Rapporté van Sainte-Colombe. Je hoorde een stukje van Sainte-Colombe, doorgespeeld door ons, Ricardo en Lotte. En dat is een van de stukken die je gaat horen op 14 september. Wat gaan we nog meer horen? Onder andere een wereldpremière.
Nou, wereldpremière, ik vind het een beetje overdreven.
Nou, het is de eerste keer dat er gespeeld wordt, toch?
Wel, de eerste keer die in publiek gespeeld wordt. Mm-hmm. Inderdaad, een stukje die ik heb voor twee gamba's geschreven. Het is niet per se voor twee gamba's, maar omdat het gaat om ons doel, heb ik voor ons allebei gearrangeerd. Het is een stuk die ik een tijdje geleden in mijn hoofd had. En niet echt afgemaakt, een beetje laten zitten. Misschien een beetje vanwege een beetje gebrek aan een paar technische manieren van schrijven. Maar gelukkig, in de afgelopen weken pakte ik mijn boek over theorie. En daar heb ik mijn vragen kunnen beantwoorden. Ik mm-hmm. ben heel blij. En dan, het is een stukje geworden, heel eenvoudig. Geïnspireerd in de Venezolaanse muziek.
Ja, dus, dat vind ik ook leuk. Dat je een beetje jouw roots liggen bij.
Ja, ik denk ik moet daar zeker bij beginnen.
Ja.
Bij de roots. En dan, wie weet, daarna komt er nog andere. Zeker voor gamba, want ik ben gambist. En ik denk, als je gamba speelt of een ander instrument, je moet wel in staat zijn om met je eigen instrument muziek van jezelf te kunnen maken. Niet alleen maar geïmproviseerd, maar ja, deze keer moet ik het opschrijven voor mm-hmm. jou.
Ja, yeah, ja. Yeah.
Maar het is wel, het doet goed. Het is heel goed voor een muzikus.
Ja, dat vind ik ook. Ik vertelde je eerder al, ik heb laatst met mijn cello dan ook gewoon een microfoon aangezet en ben ook gaan spelen omdat ik dacht, ja, ik kijk wat komt er als ik niet bestaande noten speel. Dat hoort ook bij het muzikus zijn. We zijn er echt ook nog lang niet over uitgepraat, denk ik.
Nee.
Dus er komen nog genoeg mogelijkheden om dit ook als in de vorm van afleveringen verder uit te werken.
Ja.
Voorlopig kunnen jullie ons horen op 14 september. In Historisch Joris met ons programma De Kern van de Creatie. Om 1 uur, om 2 uur en om 3 uur spelen we het. En behalve Saint Colombe, dus jouw mooie stukje Sol La Re.
Ja.
Als ik het goed uitspreek. Er zijn nog meer duo's op die dag, maar goed, alles is te vinden op onze website. En ik schrijf het hieronder ook nog even. En nou, tot de volgende keer zou ik zeggen. Dankjewel.
Tot de volgende keer. Ja. Graag gedaan.
Dag.
Dankjewel voor het luisteren naar Chroniek in Muziek van Camerata Delft.
Bekijk ook de videoserie Chroniek in Muziek op YouTube.
Heb je vragen of wil je reageren? Stuur dan een e-mail naar podcast@cameratadelft.nl.
Vond je deze aflevering interessant? Deel hem dan met al je vrienden.
Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op deze podcast.
Ben je enthousiast? Laat dan een review achter in de app waarmee je deze podcast beluistert.
Wil je meer weten over Camerata Delft? Bezoek dan onze website www.cameratadelft.nl of volg ons op YouTube, Facebook of Instagram.
Wil je ook op de hoogte blijven van onze activiteiten? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.
Tot gauw bij de volgende aflevering!